Openbaring 20. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en ze zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden en ze werden weer levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. De overige doden werden niet weer levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken van de aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee en ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. En dan nog iets uit hoofdstuk 19, dus iets eerder. Ik weet niet helemaal zeker of we dit al eerder gelezen hebben, maar ik wil het graag vanavond meenemen. Vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende: Halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. En hij zei tot mij: schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neer voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zei tot mij: doe dit niet, ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en hij die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig, en hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen, en hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd het Woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toren van God de Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. Tot zover het lezen van de schrift. We houden ons een hele serie lang al bezig met allerlei onderwerpen die te maken hebben met de toekomst. We zijn begonnen met de opname van de gemeente. Wanneer is dat? En twee, wie predikt op de aarde als de gemeente er niet meer is? Wat doen wij dan in de hemel? Wat doen gelovigen in het huis van de Vader? Hoe gaat het straks met Israël? Wat gebeurt er straks in Nederland? Wanneer komt de Heer Jezus terug op aarde? En nu vanavond, hoe verloopt het duizendjarig vrederijk? En de volgende keer, wat is de eeuwigheid en wat doen we dan? Allemaal onderwerpen die te maken hebben met de toekomst. En fijn dat u er vanavond opnieuw bent. Duizend jaren van vrede. Ze komen nog. De wereld snakt naar vrede. De conferenties zijn bijna niet te tellen. Ze hebben het allemaal over beheersing van wapentuig, over ontmoediging van terrorisme. Ze proberen op alle mogelijke manieren het zover te krijgen dat er geen oorlog meer is. Er wordt soms een tekst gebruikt die de Bijbel bedoelt voor het duizendjarig vrederijk. In het gebouw van het Europese gebeuren in Brussel, maar ook in het gebouw van de Verenigde Naties in Amerika is de tekst te vinden dat zwaarden een keer worden omgesmeed tot ploegscharen. En dat speren een keer snoeimessen worden. Dat halen ze uit de Bijbel. Ze voelen allemaal aan dat de Bijbel toch iets zegt over die enorme tijd van vrede. En die periode van die periode van vrede duurt 1000 jaren. Die periode van 1000 jaren is eigenlijk al terug te vinden in het boek Genesis. In het begin van onze Bijbel heeft de Heere God de aarde geschapen. De hemel en de aarde. Over de hemel hoor je niet zoveel meer daarna. Over de aarde wel. En dan krijg je die 6 dagen plus die 7e dag. En er is gigantisch veel discussie over vandaag de dag. Ik heb daar een vorige keer ook al op geduid. Iets van gezegd. Er zijn hele volkstammen die vandaag bijna in oproer zijn van hoe gaat dat nu, hoe moet dat nu, hoe kan die dit nu zeggen, waar is de zekerheid van ons geloof gebleven, waar is houvast te vinden. God is gaan handelen. De aarde was woest en ledig, zegt Genesis 1, en duisternis lag op de vloed. Maar ook de geest van God zweefde of broedde op de wateren, zo staat het er. En toen kregen we die 6 scheppingsdagen. Nou, de discussie daarover zal wel nooit verstommen. Zijn dat dagen van 24 uur geweest? Of misschien dagen van 24 minuten? Of misschien wel dagen van 24 seconden? Ja, u zegt, je gaat een bepaalde kant op. Klopt. Ik heb er geen enkele moeite mee dat God kan spreken en het is er. Hij kan gebieden en het staat er. En met alle respect voor wat wetenschap ontdekt en wat ze aan formules tevoorschijn brengt, God is meer dan wetenschap. Maar we vergeten misschien, als we aan al dit soort discussies denken, dat de Heere een bepaald plan had. Ik heb dat gezegd een paar keer de laatste anderhalve week, denk ik. En dat wil ik opnieuw ventileren. Dat wil ik met jullie delen. Iets wat mijn hart bijzonder heeft geraakt en heeft geroerd. Er is eigenlijk maar één thema. God wil dat de Heer Jezus geëerd wordt. Dat kan ik bewijzen hoor uit de Bijbel. Er is maar één thema in de hele schrift. De Heer wil dat zijn Zoon alle eer gaat krijgen. En dat plan van God om de Heer Jezus alle eer te geven, heeft God willen realiseren op een bepaald podium, op een bepaalde plek. En dat is de aarde. Daarom heeft Hij alles in gereedheid gebracht. Wij zijn zo eigenwijs, zo op onszelf gericht, dat wij iedere keer denken dat het bij het plan van God wel in de allereerste plaats om ons zou gaan. Nou, dat is niet zo. Het gaat niet in de eerste plaats om ons. Het gaat in de allereerste plaats om de Heer Jezus. En in het plan van God om de Heer Jezus die eer en die prachtige plaats van glorie en schittering te geven, zit ook onze zegen opgesloten. Maar dat is verankerd in de plannen die hij al had met de Heer Jezus. En ook de zegen voor Israël, waar we al over nagedacht hebben, is opgesloten in dat eerste plan, in dat allereerste van hem, om de Heer Jezus te laten schitteren. Dit is een thema waar ik mezelf niet zo mee bezig heb gehouden. Ik heb dat jaren of genegeerd of niet willen zien. In elk geval zei het me niet zoveel. We worden namelijk bestookt met van alles en nog wat, met discussies over links en over rechts, en we horen dan dit en we hebben dus het journaal en we hebben de berichtgevingen en we worden verscheurd door van alles wat er gebeurt, maar we zien eigenlijk niet meer waar het ten diepste om gaat. Dat is Christus. Alle profetie heeft te maken met de Heer Jezus. Mozes wordt profeet genoemd. Hij die het boek Genesis geschreven heeft, Mozes, profeet van God, heeft het over de Heer Jezus. En God heeft een soort territorium, een soort ruimte gemaakt waar de Heer Jezus zou gaan schitteren. En op die planeet, die aarde heet, heeft de Heer één plek uitgekozen waar het feitelijk gaat gebeuren. Dat is niet direct in het boek Genesis te vinden. Dat duurt een poosje. Als je doorbladert en doorleest, dan kom je erachter dat dat pas veel later duidelijk wordt dat die plek waar dit feitelijk gaat gebeuren Jeruzalem is. Heb ik ook niet bedacht hoor. Dat is ook niet onze kleur, onze richting. Dat is het plan van God. God zou zichzelf een plaats uitzoeken waar dit zou gaan plaatsvinden. Waar hij zijn naam zou doen wonen. Daar moest Mozes het mee doen. Mozes wist nog niet eens dat het Jeruzalem zou zijn. Had misschien een flauw vermoeden gehad toen hij het verhaal van Melchizedek kon opschrijven. Koning van Salem, koning des vredes, koning van de gerechtigheid, priester van de Allerhoogste God. Zou kunnen. Vage vermoedens misschien. Maar de feitelijke invulling over die plek kwam pas in de tijd van David. Niet eerder. En vanaf dat moment is Jeruzalem strijdtoneel gebleven. Het is nooit meer opgehouden. Waarom? Nou ja, dat hebben we al vaker gehad in de vorige avond. Omdat de duivel iedere keer probeert om dat plan van God, wat hij heeft met de Heer Jezus, om de Heer Jezus te laten schitteren, om hem alle eer en alle glorie te laten geven, om dat plan van God weg te nemen, om dat plan van God niet door te laten gaan. Dat is de list van de duivel, daar gaat het om. Alle activiteiten van de duivel, van de tegenstander, van de slang, van de draak, hoe die ook heten mag, hij wordt op alle mogelijke manieren geduid, ook in ons stukje tekst van vanavond, wat hij ook doet, heeft hiermee te maken. Als hij u aanvalt, heeft het hiermee te maken, met dit thema. Als u denkt dat u aangevallen wordt door de tegenstander, door de Satan, heeft het te maken met hij wil niet dat in jouw leven iets van de glorie van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Daarom kan Paulus schrijven, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. We weten precies wat hij bedoelt. We weten exact wat hij van plan is. Hij is maar één ding van plan en dat is voorkomen dat daar in Jeruzalem iemand, de koning der koningen, de heren der heren, zal gaan schitteren en dat alle hulde, alle eer, alle aandacht voor hem zal zijn. Dat moet voorkomen worden. Dat is een tactiek. En toen de Heere de aarde schiep, heeft hij een plaats willen creëren waar dit zou gaan gebeuren. Alles wat in de scheppingsdagen terug te vinden is, heeft hiermee te maken. Een plaats creëren waar de Heer Jezus zou schitteren. Het leek er even op aan het begin van onze Bijbel dat Adam en Eva daar samen wandelden. Eerst was Adam alleen, daarna was de mens compleet. God zag in Adam allang Eva, man en vrouw schiep hij hen, toen was er nog maar één. Toen moest Eva nog gebouwd worden uit de rib, uit de zijde, hetzelfde woord als zijde doorstoken, zijde doorstoken. Toen moest het nog gebeuren, toen zag God in Adam een man en een vrouw. En toen dat hier op aarde gestalte kreeg, is de duivel er als de draak bij geweest, als een slang bij geweest om dit plan te verstoren. En dat lukte. Zondeval. En daarna, ik laat alles maar los, want alles wat daarna is gebeurd, heeft met dit thema te maken. Alles. Het is een soort rode draad die door de hele Bijbel loopt. Vanaf het begin tot aan het eind. En nu zijn we bij het duizendjarig vrederijk aangekomen. En nu wordt de duivel gebonden. En jij zegt natuurlijk, hadden ze eerder moeten doen in de hemel. Er was een hoop ellende voorkomen geweest. Nu is de duivel gebonden. En wat zie je dan? Nu zeg ik het heel compact. De huldiging van de Heer Jezus in Jeruzalem. Vanaf het begin tot aan het eind is dit het thema. Dit is de rode lijn, de draad. Het laatste Bijbelboek wordt ook profetie genoemd. Het boek van de profetie van dit boek. Zo wordt het geduid in het laatste Bijbelboek. Profetie is altijd openbaar maken van de Heer Jezus. Altijd onthullen, zichtbaar maken wie Hij is. En in het duizendjarig vrederijk is het zover. De Heer Jezus komt op aarde weer. Niet om nog een keer naar het kruis te gaan. Hij komt op aarde. Waar? Op de Olijfberg. De Bijbel is daar volstrekt helder over. Iets buiten Jeruzalem. Oostelijk van Jeruzalem. Die Olijfberg splijt midden door. Een aardbeving. Een aardverschuiving. Maar hij gaat Jeruzalem binnen door de poort die gericht is op het oosten. Vanaf de Olijfberg de oostpoort in. En de Heer Jezus gaat de stad in, vult de stad met zijn glorie. De stad heet dan, Psalm 48, de stad van de grote koning. Andere naam, zo heet die stad. In de dagen van David was dit al een profetie. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Het Sion van de heilige Israël, zo noemt Jesaja die stad. Het Sion van de heilige Israëls. En daar in Jeruzalem zal de kroning, de huldiging plaatsvinden. Alle volkeren komen en buigen. Alle knieën buigen voor hem. Elke tong belijdt dat hij de Heer is. Hij is Heer. Hij is Heer. Zo zongen we het net. Hij is opgestaan, want hij is Heer. Elke knie zal zich buigen. Elke tong gaat belijden dat Jezus, Hij is Heer. Wanneer is dat zo? Nu? Nee, straks. Als de Heer Jezus hier op aarde komt en zijn rijk zichtbaar wordt, als Hij, de Koning der Koningen, de Heere der Heren, hier verschijnt, in glorie en in heerlijkheid, zal dat rijk van Hem, koninkrijk naar de normen van de hemelen, het koninkrijk der hemelen, ook wel in ander verband het koninkrijk van God genoemd, dan zal de dag des Heren aanbreken en dan begint de huldiging. Waar? Hier op aarde. Waar precies? In Jeruzalem. Daar heeft God een plek klaargemaakt om de huldiging van de Heer Jezus te doen plaatsvinden. Ik hoop dat je die rode draad ziet, dat je die totale lijn ziet. Daar is God mee begonnen, dat is door de zondeval vertroebeld, dat is door alle mogelijke toestanden weggeschoven, bijna onmogelijk gebleken, en toch gaat dat door. Omdat God zich dat heeft voorgenomen. De duivel zal altijd proberen, nog een keer, om de plannen van God te dwarsbomen. Maar God heeft zich dat voorgenomen bij zichzelf. En zal dat ook uit laten komen. Hij doet het echt. Want de tegenstander kan wel actief zijn en van alles bedenken. Maar hij kan nooit het plan van God wegredeneren. Dat is ten enenmale ondenkbaar. Gods plan gaat door. Ik hoop dat je die lijn ziet. Van het begin dus van Genesis tot en met Openbaring. Dat is een enorme kapstok tot het begrijpen van de schrift. Dat helpt je enorm. Nu kijken we vanavond naar dat duizendjarig vrederijk. En we kijken misschien wel een beetje naar onszelf. Ik weet niet of je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. Ik hoop het wel natuurlijk, maar zeker is dat niet. Ik kan niet in je hart kijken. Hoeft ook niet, want daar ben ik niet voor geroepen. En ik kan ook die boekhouding van de Heere God niet bijhouden. Daar ben ik ook niet voor aangesteld. Ik weet het niet. Het boek des levens van het Lam is een boek in het huis van de Vader ontstaan. Dat is niet het boek wat wij hier op onze bureautjes hebben. Soms wil je dat wel, maar hoort hij er nu wel bij of hoort hij er nu niet bij? En als je er niet bij hoorde, ja, dan zeiden we misschien, ja, had ik wel gedacht, ja. Maar ik denk dat we ons ook verbaasd zullen afvragen van, hé, ik dacht dat hij er niet bij was. Misschien pakt het wel eens wat anders uit dan wij denken. Onze norm is niet Gods norm, want Gods gedachte is hoger dan onze gedachte. Het gaat over de schrift, maar het gaat ook over de boekhouding van God. Hou op met klassificeren, met indelen in vakjes. Stop daar maar mee. De enige norm is dat God het zelf echt heel precies vastlegt. Als wij in staat zijn, middels onze elektronische opslagtoestanden, gegevensbronnen, dan zou de Heere God dat zeker kunnen. Feilloos. Zonder verstoring. En alles wat God zich heeft voorgenomen is opgeslagen. Zijn plannen zijn helder. Maar ook iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland, als zijn verlosser, mag weten een kind van God te zijn. Nog een keer, de vraag is niet of je veel weet, of je van die groep bent, van die kleur bent misschien. De vraag is of je hem kent als je heiland en als je verlosser. En die heiland en die verlosser is hier op aarde gekomen. Morgenavond hebben we een toespraak in Nijverdal over het lijden van de Heer Jezus. Ik ventileerde dat met Geert Sopas, of met Geert en Anneke aan tafel. Het lijden van de Heer Jezus op aarde, zijn komen als mens, zijn onder de mensen en zijn lijden voor mensen. Het zijn eigenlijk drie facetten in het lijden van de Heer Jezus. Maar het is afschuwelijk geweest wat hij heeft moeten doen. Toen Eva verleid werd, werd Adam niet verleid. Ik denk, maar misschien is dat een beetje een wat rare gedachte, dat Adam heel bewust ook van die vrucht gegeten heeft. Hij is niet verleid, zegt de schrift. Eva werd verleid, Adam niet. Maar op het moment dat Adam heel bewust at, heeft hij zich verenigd met Eva. Wil ik nu zeggen dat de Heer Jezus zich heel bewust met de zonde heeft ingelaten en bewust, hij heeft niet gezondigd, hij heeft de zonde niet gekend, hij heeft de zonde ook niet gedaan. Geen spoortje twijfel daarover, niets. En toch, hij kwam bij ons, heel gewoon. Kunt u zich voorstellen wat het is dat de Heer Jezus, die het plan van God kende en die wist dat God een heel gezelschap rondom hem wilde hebben en dat hij dat hele gezelschap rondom hem ineens in de zonde zag liggen. Einde oefening, einde verhaal. Tjonge, tjonge, die mensen waren uitgekozen om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Maar ze zijn in de zonde gevallen. Ze hebben het gewoon verknald. Ze hebben het gewoon laten liggen. Heeft God toen gezegd, ja, nu had ik ze zo willen zegenen. Maar ja, nu hebben ze het helemaal verknoeid. Nu kan ik er ook niks meer aan doen. Ik sta met de rug tegen de muur. Ik had ze zo willen zegenen. Maar ze hebben het helemaal laten afweten. Is dat zo? De Heer Jezus, van hem staat dat hij het onberispelijke, vlekkeloze lam van God is. Voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Hij was al voorgekend voordat er überhaupt iets misging met Adam en Eva. Heel bewust. Hij heeft zich willen eenmaken met die situatie die hier op aarde. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Is de mensen gelijk geworden. Heeft onder ons gewoond. Uiterlijk een mens bevonden. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij die in de gestalte van God zijnde. U kent het woord in Filippenzen 2. Gestalte, het Griekse woord morphe. Dat heeft een betekenis van de wezenlijke eigenschappen hebbend van. Hij was in de gestalte van God. Hij leek niet op God, hij had het. Hij was het. In de gestalte van God de wezenlijke eigenschappen hebbend van. Maar hij is ook de gestalte van een slaaf geworden. En er staat hetzelfde woord. Hij leek niet op een slaaf, hij was het. Hij was het echt. Helemaal, 100%. Hij wist waar Eva lag. Ik hoop dat u dat, die woordspeling pakt. Dat u doorkrijgt dat God zo precies wist waar jij en ik ons bevonden. Dat hij juist daar... Hij heeft de Heer Jezus niet op Mars ergens geplaatst. Of op een andere planeet. Maar hier, waar Eva, met alle respect... Waar de vrouw die in de zonde viel en haar nazaten te vinden waren. Daar is de Heer Jezus gekomen. En hij heeft het werk volbracht. En daarom is nu de hamvraag, geloof je dat? Niet ga je mee met alle wetenschappers om alles te beredeneren. En is het wel in 24 uur per dag geweest? Is het wel 6 keer 24 uur geweest? Moeten we niet dit? Moeten we niet dat? En hoe zit het dan met al die dinosaurussen? En met al die enorme beesten die gevonden zijn? En met alle methodes hebben we nu eindelijk wetenschappelijk vastgesteld dat het wel miljoenen, misschien wel miljarden jaren zouden moeten zijn. Is dat ongeveer wat u van mij, wat u en ik zouden moeten kennen? Nee, we moeten beseffen dat God in het begin de hemel en de aarde geschapen heeft. En dat die aarde woest werd. En de Bijbel zegt in Jesaja en in Jeremia dat de aarde nooit als een woestenij, nooit als een baaierd geschapen is. Nooit. En dat de Heer Jezus hier is gekomen om alles wat er geschapen is, om alle bomen te laten klappen, te laten juichen. Nou, dat wordt een enorm koor. Misschien hebben u veel koren gehoord. Misschien hoort u er nog een paar. Mooie uitzendingen. Wat dat betreft leven we in een prachtige week, vind ik. Hoor jij. Mooie muziek tenminste, wat ik mooi vind. En je geniet. Maar dan gaan de bomen zingen. En misschien gaan de straatstenen wel jubelen. Als deze zwijgen, zullen de straatstenen gaan roepen. Alles op aarde. Er komt een tijd dat zelfs de beesten, de dieren, meedoen aan de huldiging van hem. Koe en berin, geen ruzie meer. Ja, we zeggen, haat hoor, eeuwen. Ze hebben elkaar opgevreten bij wijze van. Het is voorbij. Voor hem, koe en berin, panter en een geitenbok. Je houdt het niet voor mogelijk. Maar ik citeer nu Jesaja 11, waar dit precies staat. Dat komt. Jongen. Ik liep op een camping een week terug. En er was een klein krielkipje met 6 kuikentjes, zei de eigenaar. Maar er waren nog 5. Er was nog 1 over. 5 waren opgevreten. Door wie? Ik wou een grapje maken. Heb jij dat nu al gedaan? Zoiets, maar dat viel niet helemaal goed, geloof ik. Maar het waren dus de roofvogels geweest. De Vlaamse gaai was geweest. En de kraai was geweest. En die hadden het gedaan. En misschien ook een poes. Die aardige poes. Die zo'n mooi plekje heeft bij jou op de bank. Die niet weggaat als jij er komt. Die daar mooi blijft liggen. Die poes. Het lijkt mooi. als hij een klein vogeltje ziet of een klein kuikentje ziet, I'm not sure about that. Ik ben bang dat hij eraan gaat. Maar al die verwording, het zuchten van de schepping, zoals de Bijbel dat zegt in Romeinen 8, gaat voorbij. En wij, die nu nog met kwalen en ik weet niet wat allemaal behept zijn, ook wij zuchten, we hebben daarmee te maken en we voelen dat. Je zult maar een paar klachtjes hebben, dan kom je erachter dat het helemaal niet zo gladjes gaat soms. Gaat voorbij en al die dieren gaan meedoen. Maar jij en ik hebben, hoop ik, de Heer Jezus leren kennen, nu al. En we hebben nu al het verlangen om hem te huldigen en hem nu alle eer te geven. Er komt een tijd dat de Heer Jezus uit de hemel komt met een kroon op, met een schitterend gewaad, een kleed in bloed geverfd. Ik heb dat ook geuit afgelopen zondag. En ik hoop dat je dat vat. Tussenzin, voor mensen die graag van Bijbelstudie houden. Toen Jozef, u weet wel, Jozef is een type, een beet, een schilderij van de Heer Jezus. Dat is wel bekend, hè? Verkocht en zo, door de broers verworpen en door de heidenen verworpen. En uiteindelijk verhoogd, dwars door het lijden heen verhoogd. En de redder van de wereld geworden, dat is zijn naam geweest in Egypte. Maar ook degene die verborgenheden openbaarde, Safnat Paneach, de openbaarde van verborgenheden, die bijzondere dingen liet zien, die Jozef. Ja, die hebben ze gearresteerd. Op een gegeven moment de broers hebben gezegd, nou, die willen we niet als koning. Dus we willen hem helemaal niet. We willen hem wegsturen. En ze hebben hem in een kuil gegooid. Ze hebben hem verkocht aan Midianitische kooplui. Die hebben hem naar Egypte gebracht. Zo ging het toen. En ze zeiden, we willen wel eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Dacht je dat wij voor hem zouden buigen? Wij willen niet dat hij koning over ons is. Ik zeg het nu maar even met een nieuwtestamentische term. Maar dat gebeurde toen ook al. Maar toen hebben ze zijn kleed genomen, dat mooie prachtige pronkgewaad. Zijn vader had een prachtig pronkgewaad voor hem gemaakt. En toen hebben ze een bokje geslacht. En ze hebben dat kleed in dat bloed van dat bokje gedoopt. En toen hebben ze hem teruggestuurd aan zijn vader. Zijn vader Jacob, is dit misschien van Jozef? Oh, waar waren ze vroom. Jongen. Zou dat van Jozef kunnen zijn? Ja, dat is een flauw vermoeden. Nou, ik word er bijna onpasselijk van als je dit zo leest. Maar zo staat het er wel. En Jacob zegt, ja, dit is het kleed van Jozef. Een vreselijk dier, een verscheurend dier heeft hem verslonden, zegt Jacob. Nou, dan stopt het verhaal daar. Jozef is in Egypte. En Jacob zit met de overblijfselen van dat kleed. Er komt een moment dat de Heer Jezus uit de hemel komt. Ik las dat met je. Hij heeft een kroon op. Is het woord Gods. Schitterend ziet hij eruit. En een kleed in bloed gedoopt. Ik hoop dat je nu de link pakt tussen Genesis 37 en Openbaring 19. Weer, begin van de Bijbel, eind van de Bijbel. En wat betekent dit? Het betekent dat hij een verschrikkelijk lijden heeft moeten ondergaan. En als ik dat met de taal van Jacob zei, die over zijn zoon sprak. Een verscheurend dier heeft hem verslonden. Nou, dat is gebeurd. Wie was dat verscheurende dier? Die draak? Nou, ik wil het wel anders zeggen met Openbaring 12. Een vrouw stond op het punt om te baren en er stond een dier, een draak stond voor haar. Om zodra zij dat mannelijke wezen gebaard zou hebben, ik citeer letterlijk Openbaring 12, om dat mannelijke wezen te verslinden. Dat God het wegrukte naar zijn troon en naar de hemel, dat is wat anders. Maar de bedoeling is helder. De duivel is er continu op uit geweest om de Heer Jezus te verslinden. Maar er komt een moment dat hij, niet met spattertjes, maar een kleed in bloed geverfd, dat hij zo uit de hemel komt. Alsof Goede Vrijdag continu 1000 jaar lang zichtbaar moet blijven. Ik denk dat het dat is. Steeds maar weer een kleed in bloed geverfd. Het bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Het bloed reinigt. Vrijgekocht door het bloed van het lam. Als je zonde gedaan hebt, dan zie je er echt miserabel uit. Maar alleen door het bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam ben je vrij. Voor altijd vrij, is het voor eeuwig weg en is jouw kleed smetteloos wit geworden. Al die vlekken, al die narigheid, al die overtredingen, al die zonden, ze zijn niet meer te vinden, ze zijn weg. Alleen hij zal een kleed dragen in bloed geverfd. Jij en ik hebben een ander kleed, namelijk een bruiloftskleed van smetteloos wit linnen. Zonder vlek, zonder rimpel of iets dergelijks hebbend, helemaal niets, helemaal schoon. Alleen hij heeft een kleed in bloed geverfd. En dat betekent dat het werk van de Heer Jezus op Goede Vrijdag tot stand gekomen altijd, altijd zichtbaar blijft. Het is eigenlijk heel uniek, hè, dat wij in deze week, waarin we nu denken aan het kruis van de Heer Jezus, hoe hij door Jeruzalem liep, hoe die weg door hem gegaan werd en hij aan het kruis zijn leven gaf, dat juist nu wij naar dit stukje tekst kijken. En als hij komt, als de koning der koningen, dat heeft hij. Als de Heere der Heren, als de mensenzoon met alle macht en alle gezag bekleed. Als hij hier op aarde komt, begint de dag des Heren. Die dag duurt 1000 jaar, want 1 dag is bij de Heren als 1000 jaren. Ik hoop dat het muntje valt. Die dag duurt 1000 jaren. De dag des Heren. En de dag des Heren begint met zijn komen op de Olijfberg, met zijn gaan naar Jeruzalem, met het verslaan van de tegenstanders. In die tijd zijn er enorme aantallen tegenstanders. Zijn wij dat? Nee, we zijn sowieso niet bij de tegenstanders, hoop ik. U bent bij de voorstanders. En de voorstanders, degenen die nu de Heer Jezus kennen, die zijn al eerder weggegaan. Die zijn de Heer Jezus tegemoet gegaan in de lucht. Voor de Heer Jezus terugkomt hier op aarde, dat hadden we in de serie hoor. Daar zijn we zelfs mee begonnen. De opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente. We horen hier helemaal niet. We zijn hier. Waarom horen wij hier niet? Omdat wij de duivel vaarwel gezegd hebben. Hou je prut maar. Neem de wereld maar. Geef mij Jezus. Dat is een bekend lied uit de bundel van Johannes de Heer. Het is toch gebeurd? We hebben toch afscheid genomen van die wereld? Ja, ja, maar ik rijd nog wel auto. En ik moet ook nog tanken. En ik moet ook nog betalen als ik getankt heb. Ja, dat is beter van wel, want anders heeft oma Gent te veel werk. Ik snap het wel. Wij komen bijna nooit los. We komen bijna nooit los van die oude situatie. En toch, dat oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En we horen hier niet meer. We zijn burgers van de hemel. En we zijn op weg naar. En we zoeken de dingen die boven zijn. En we bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Niet de dingen die op de aarde zijn. Aha, gelovigen. Alsjeblieft. Even flink wat voorschriften voor de komende dagen. Zo moet het. Bedenken de dingen die boven zijn. Zoeken de dingen die boven zijn. Dus niet naar de supermarkt, maar de hemel. Ja, het wordt een beetje pijnlijk, hè? Maar ja, we moeten toch wat brood op de plank of zo. U denkt, en een paasstol is ook niet om te versmaden. Dus er moet ook nog iets leuks bij. Ik hoop dat we elkaar goed begrijpen. Wij die de Heer Jezus gisteren hebben leren kennen, hebben afscheid genomen. We horen hier niet meer en we zijn op weg naar hem. En de huldiging die komt hier in Jeruzalem, die vindt nu plaats in jouw bovenkamer. In jouw onderkamer, in jouw kelder, in jouw stille ruimte, waar je ook bent. Die huldiging vindt nu plaats in de gemeente. En als de gemeente niet een plek is waar die huldiging, die straks publiekelijk over de hele wereld te zien gaat plaatsvinden, dan is de gemeente geen gemeente meer. Dat is een sociale club geworden, met aardige bedoelingen misschien, maar het is geen gemeente meer. Ik ben een beetje fel, maar het is nodig om dat te zeggen. Gemeente is een instituut, is een gezelschap bij elkaar gekomen om hem te huldigen. Om dat te doen wat straks gaat komen op de hele wereld. Elke knie buigt dan, elke tong belijdt dan. Niet een paar honderd, alles. De gemeente die hier nu is, nu gevormd wordt, wordt lichaam van Christus genoemd. En die gemeente die gaat van hier, die gaat hier vandaan en die gaat naar hem. Hij bereidt plaats in het huis van de Vader en hij roept ons bij zich. Als de huldiging op aarde plaatsvindt, bent u er wel bij, maar niet meer hier op aarde. Want u bent bij hem. Opgenomen. Weggegaan. De Heere tegemoet in de lucht. Door hem in het huis van de Vader gebracht. En als hij terugkomt om zo gehuldigd te worden hier op aarde, dan komt u mee. Niet om nog een keer hier op aarde rond te lopen en nu maar denken, ik hoop maar dat ik een beetje in de buurt van de Achterhoek kom. Dan heb ik nog wat oude vriendjes en zo en nog wat oude weggetjes. Dan zal ik eens wat laten zien, hoe ik dat allemaal beleefd heb vroeger. Nee, u komt niet op de in de Achterhoek terecht. U komt boven Jeruzalem terecht. In een stad waarvan God kunstenaar en bouwmeester is. Dat is een stad zoals nog nooit vertoond. Een diamant van enorme afmeting. Van hier tot aan Madrid. Maar dan ook net zo hoog. Een kubus. Kom naar de hemel. Een blok diamant van je welste. En daar zit jij in. Jij zit natuurlijk het dichtst bij Jeruzalem. Nou, ik gun je die plek. En jij zegt, huldig aan hem. Hem moet je huldigen. Ja, heb ik altijd al beoogd. Daarom was ik gelovig. Daarom kwam ik bij elkaar met de gemeente. Daarom was ik daar. Hem huldigen. Dat doen we. Dat deden we. Dat doen we nog. Dat zal gebeuren. Hem de huldiging. Dat is het plan van God. Vanaf het begin tot aan het eind. Het plan van God gaat nog steeds door. Jij en ik. Gaan daar nu in praktiseren. Elke samenkomst, elke zondag, elke keer, elke dag, misschien wel elke stille tijd van jou samen met hem, heeft dit karakter. Niet alleen de zondag, dat zou te pover zijn, dat zou maar één keer in de week zijn. Dat kan niet, hè? Moet wel elke dag dan gemeente zijn? Sowieso. U bent nooit lid van de gemeente voor één keer per week, een uurtje, dat is onzin. U bent lid van de gemeente 7 x 24 uur per week. 168 uur per week bent u deel uitmakend van het lichaam van Christus. U kunt nooit zeggen dat u daar een tijdje niet deel aan hebt. Dat kan niet. Ja, maar hoe moet dat dan? Nou ja, als dat deur hier dicht zit, dan ga je toch in je eigen slaapkamer in en zeg je, Heer Jezus, ik wil u huldigen. Ja, kan dat alleen ook? Ja, dat kan alleen ook, ja. Je kunt hem huldigen, je kunt hem hulde brengen, eren. Dank u, Heer Jezus. Moet ik dan ook een liedje zingen? Nou, dat kan. Je mag het ook opzeggen. Je mag het ook voorlezen. Je mag het ook zingen. Maar huldig hem wel. Weet je, dat maakt je zo blij. Elke dag. Elke dag een stukje hulde aan hem. En straks komt hij hier op aarde. En alles wat er dan nog is hier op aarde. En dat is Israël. Die hebben het verschrikkelijk moeilijk gehad. Hebben al gehad in de vorige studies. Die zullen daar zijn. En die zullen een geweldig, geweldige instrument mogen zijn om de Heer Jezus te huldigen. De zonen van Zadok zijn er dan, priesters, die gaan dan in de tempel die er dan weer is, gaan ze geweldige dingen doen, elke dag offeren, elke dag huld. Elke dag huldigen, elke dag huldigen. Ja, word je daar niet zat van? Ja, elke dag huldigen, elke dag opnieuw. En de toeristen komen van heinde en ver, van ieder jaar gaan zelfs de regeringsleiders van jaar tot jaar naar Jeruzalem om daar het Lofuttefeest te vieren. Elke dag huldigen. Gaan ze. Nou, je ziet het gebeuren. Hè? De mensen van Iran buigen daar als knipmes. Je had het niet voor mogelijk gehouden, maar het gebeurt dan toch. Ze willen hem nu nog de zee induwen. Ze willen niet dat er iets van Israël overblijft. En als er nog Hamas-leiders zijn, ik weet niet of ze er nog zijn, die zullen dan meebuigen. Jongen, jongen, jongen. En 10 mensen grijpen de slip van 1 Judese man. Dus 1 Jood is dan het middel dat 10 mensen daar in Jeruzalem terechtkomen. Het is nu net andersom. Ze hebben nu 10 vijanden per man. En dan zijn ze als enige voor 10 mensen een zegen. Zijn ze nu ook al. Maar ze doen het ook niet altijd even goed. Ik zou zo graag willen dat u dit gaat pakken en dat u iets gaat snappen van het 1000 jaren vrederijk. Want dat gaat dan gebeuren. 1000 jaren vrede. Geen oorlog meer. Geen onrust meer. Vrede. Stroom van zegen uit Jeruzalem. Ja, daar begint het. Stroom van zegen. Ezechiël. Dat is dan de tempelbeek. Zacharia. Dus de stroom van water die daar ontspringt van de troon van God en van het Lam. Het laatste Bijbelboek. Stroom van zegen ontspringt. Daar is zegen. Daar zijn de vruchtbomen. Elke maand hun vrucht geven. Ja, ja. Geen karigheid meer, overvloed aan vrucht. Elke maand, voorjaar. Nou, dat is een winst voor mij. Want ik hou van het voorjaar. Ik vind het zo prachtig dat die bomen weer uitbotten. En bloemen laten zien. Vruchten laten zien. Een geweldige tijd breekt aan. Elke maand vruchtgevend. En de bladeren van de bomen zijn tot genezing van de volkeren. Dat betekent de kenmerkende dingen van die boom. Van de boom des levens. Van al die bomen hebben te maken met die ene boom. Die boom die ooit stond in het paradijs. En die stond op het kruis van Golgotha. Op de heuvel Golgotha. Het kruis, de boom van het leven. Vruchtgevend. En de kenmerkende dingen van het kruis zijn genezing. En de volkeren ze buigen. Wapentuig is ingeleverd, is ingeruimd, is omgesmeed. Het wordt voor de vreedzame doeleinden gebruikt. U hoort het de milieubeweging nu al zeggen. Maar die willen het in eigen kracht, zonder het kruis, zonder de Heer Jezus. Dat is hun misvatting. Dat breekt hen ook zwaar op. Dat redden ze niet. Wat een dag voor de Heer Jezus. Dat Hij daar schittert in Jeruzalem. Eén dag, nee, 1000 jaren. En wij in de hemel, in dat geweldige blok diamant, we komen terug en we heersen met Christus die 1000 jaar. Er zijn ook mensen die met hem heersen hier op aarde. Israël zal als koningen heersen. De martelaren die gestorven zijn voor hem, die zullen als koningen heersen. En ook wij, misschien heb jij gezag over 5 steden, misschien gezag over 10 steden. De Bijbel suggereert dat, dat zou kunnen. Moet ik dan hier op aarde zijn om een ambtsketen op te halen? Moet ik dan een... ja, een soort installatierede houden? Nee. Ik denk dat het anders is. Als in de Bijbel, in het boek Daniël, zegt dat Michael de vorst is van Israël. De vraag hier is af, is Michael ooit in Jeruzalem geïnstalleerd? Of in Babel? Of weet ik veel waar? Is die ooit in Arnhem in het provinciehuis geweest om daar een soort ketting te krijgen? Nee, natuurlijk niet. Maar hij was toch vorst? Hij stuurde dat land. Hoe dan? Nou, in de hemel. Kun jij je indenken dat je in dat nieuwe Jeruzalem bent, van God uit de hemel neerdalen, en dat je toch aan kunt sturen? Stel dat je Dinxperlo krijgt als gezagsgebied. Dat je Dinxperlo kunt aansturen van, jawel, dat kan. Hè. Bovendien, je bent alom tegenwoordig. Zoals de Heer Jezus en in New York is en in Dinxperlo is. Zo ben jij deelgenoot van de goddelijke natuur. Dat is best moeilijk, maar het is wel zo. Wij sturen aan, samen. En we zijn priesters van God. Ik hoop dat ik in een paar zinnen kan schetsen wat Melchizedek eigenlijk laat zien in het Oude Testament. Je weet het wel, Abraham was Lot achterna. Lot was in Sodom en Gomorra gaan wonen. Was daarna meegenomen door een soortje vijanden met de anderen daar vandaan. En Abraham is hen helemaal achterna gegaan tot in Syrië bij de koning van het noorden. Het is maar even dat u het weet. Laat het maar eens even parkeren en begin er maar eens over te denken de komende dagen. En daar heeft Abraham een overwinning behaald en heeft hij Lot en de koning van Sodom en Gomorra weer bevrijd. Hij gaat langs Tyrus, Sidon, zo een beetje langs Caesarea Philippi in de richting van Jeruzalem. Daar rijden we altijd langs met een bus als je daar bent. En dan kom je in de buurt van Jeruzalem, dat heet dan Salem. En dan komt iemand uit Salem, Shalom. Heette toen nog niet Shalom. Heette toen nog Salem, niet voorzien in vrede, maar gewoon vrede. En dat blijkt Melchizedek te zijn. En die komt Abraham tegemoet met, u weet het nog hè. Ja, brood en wijn. Heb je ooit van brood en wijn gehoord? Als een bijzondere ontmoeting. Toch? Nou, de mensen hebben nooit avondmaal gevierd hier. Sorry, ik wil niet raar gaan praten. Ik wil gewoon helder maken wat ik bedoel. En hij gaf brood en wijn aan Abraham. En Abraham gaf aan Melchizedek waarschijnlijk een collecte bij tienden van alles wat hij had. De koning van Sodom had hem net een aanbod gedaan. Alles wat we aan haven hebben, aan baar geld hebben, dat mag je allemaal meenemen. Maar wij dan de mensen voor ons, maar jij dan alle spullen. En Abraham zei, nee, geen schoenveter, helemaal niks. En dan geeft hij 10% van alles wat Abraham heeft aan die Melchizedek. En die Melchizedek is koning van de gerechtigheid, dat betekent zijn naam. Zegt de Bijbel, dat heb ik niet bedacht, maar dat vind je in de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 7 en 8. Koning van Salem, dat is koning des vredes. En priester van God, de Allerhoogste, van God. Hij kwam met de zegen van God. Melchizedek kwam zo met de zegen van God bij Abraham. En nu zegt de Bijbel, kijk eens wat die Melchizedek toen deed, daar in die oude tijd. Dat doen wij straks, want dan is er een hoge priester, die bovendien koning is. Koning priester, koning des vredes, koning van Salem, de vredevorst, onze Heer Jezus. Koning van de gerechtigheid. Ja, inderdaad, hij heeft de gerechtigheid van God vervuld en heeft inhoud gegeven aan wat gerechtigheid is, wat rechtvaardige daden zijn. Dat heeft hij kleur en inhoud aangegeven. En hij komt van God uit met de zegen van God, met brood en wijn. En dat is het bloed van het nieuwe verbond. Nu weet u het. En nu zegt de Bijbel, en wij in dat duizend jaren vrede komen van God uit, priesters van God uit, naar de mensen toe. Jongen, jongen. Dus het is niet alleen maar op een soort luie stoel zitten en alleen maar even laten zien hoe belangrijk ik ben. Ja, dat lukt nu al aardig zo nu en dan. Maar dan niet meer. Dan bent u priester van God uit met de zegen van God naar de mensen toe. Wat een dag. De echte hoge priester is de Heer Jezus, naar de ordening van Melchizedek. Zo heet het in de Bijbel. Duizendjarig vrederijk. Je zou zeggen, waarvan akte vastleggen, niet meer veranderen, geen gezeur, dit houden we zo. Weet je wel, zo ongeveer. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dan laten ze dan die duivel nog weer los ook. Aan het eind van het duizendjarig van vrede wordt die duivel losgelaten uit zijn kerker, uit zijn hol. En u was het al nooit eens met de Heere, want u hebt altijd al gezegd, had die duivel dan niet gelijk overwonnen kunnen worden toen hij in opstand kwam, dus nog voordat de aarde geordend werd? En hoe kan hij dan zoveel ruimte krijgen? Hoe kan hij dan de aanklager der broederen zijn die dag en nacht aanklaagt, zegt de Bijbel, Openbaring 12. Hoe kan hij dan in het boek Job onder de engelen komen? Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Ja, kunst. Als je hem zo zegt, dan loopt hij wel aan uw lijf. Maar neem hem alles maar eens af, zegt de duivel. Hoe kan de Heer dan voor een groot stuk meegaan met dit soort gedrag? Nou, in het boek Job komt het antwoord van Job. Dat hoef ik niet te zeggen, want Job zelf heeft het antwoord gegeven. Dank u, Heere, dat u dit toch zo liet gebeuren. Ik geef het maar even. U hoeft daar geen seconde twijfel over te hebben. En nu zijn mensen duizend jaren lang verzorgd. Stel je voor dat heel Denxperlo, heel Nederland, duizend jaar onder de zegen van God zou hebben gestaan. Elke maand vrucht. Elke maand voorjaar. Elke maand bloemen. De bloemen vertonen zich op het veld. De bloeitijd is aangebroken. Geen oorlog meer. Geen gedoe meer. Geen bewakingscamera's meer. Geen gedoe meer bij wie dan ook. Helemaal niemand die je pincode wil stelen om zelf geld op. Niets. 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 Duizend jaar vrede. Duizend jaar zegen. Dat moet toch een verandering geven. De duivel wordt losgelaten. Waarom? Ik denk, de Heere wil ons duidelijk maken dat zelfs afwezigheid van al dat negatieve ons nog niet een nieuw leven brengt. Wonderen, tekenen, zegen, zelfs genezing zijn geen garantie. De rijke man in de geschiedenis van de arme Lazarus zegt tegen Abraham, zend Lazarus. Als Lazarus uit de doden zou opstaan, als dat echt zou gebeuren, stel dat je hebt iemand begraven en een paar dagen later dan is hij er weer. Nou, dat moet toch verdraaid aanspreken. Dat moet toch de pers halen, dat moet toch het journaal halen. Nee, zegt Abraham, als ze Mozes en de profeten niet geloven, geloven ze dit ook niet. toen al. Duizend jaren van vrede. Enorme zegen van God. Stel dat je nooit meer een lekker band zou krijgen. Nooit meer een probleem zou hebben met je wasmachine. Nooit meer iets. Nooit. Alles vlekkeloos zou verlopen. Zou je dat echt veranderen? Nee. Wat verandert je wel? Geloof in de Heer Jezus. Dat is heel wezenlijk. Na die duizend jaren wordt de duivel een korte tijd losgelaten. En die gaat weer kans krijgen om de hele hoegemeente op het verkeerde been te zetten. Dat lukt hem. En dan komt de vuur uit de hemel. Dat is dan het einde. Daar komen we de volgende keer over verder praten. Dan is het over. En dat is zo wezenlijk. Dat je mensen vandaag niet kunt trekken met zegen alleen maar. Alleen maar met wedergeboorte, met nieuwe geboorte, leven uit God. Dat is echt heel, heel wezenlijk. En nu terug naar ons. We kennen de Heer Jezus, onze heiland. En we zeggen nu met deze dagen voor ons. Het kleed in bloed geverfd. Ja. Misschien had u hem wel willen volgen. Door de straten van Jeruzalem. Val niet mee. Ik heb er heel vaak gelopen. En het is uitkijken. Want de gids roept, denk aan je portemonnee. En de medereizigers zeggen, denk aan je camera. Denk aan je portefeuille. Denk aan, maar ze grappen alles. Dus je loopt niet naar hem te kijken. Je zit zo ongeveer. Weet ik veel waar jou je geldbuidel hebt. Maar je, van alles. Iedere keer als ik probeer om daar in Jeruzalem heel devoot te denken aan de Heer Jezus, is net een klakson van een of ander autootje of klein fietsje. En daar wil er voorbij. En dan gaat hard daar. En schreeuwen en brullen. Nou, dan kun je met zo'n processie meelopen. Ze gaan dus nu met een kruis. Morgen lopen ze door Jeruzalem. De Joden ergeren zich daar bijzonder aan. Maar ze laten het toe, want toerisme brengt ook een hoop geld binnen. Zo gaat het echt. En dan loop je daar. Ik zou wel graag mee willen lopen aan de ene kant. Maar als ik in mijn eigen stille tijd de Heer Jezus zie en hem bewonder en hem bedank voor dat wat hij heeft gedaan, wil ik zo graag met hem dat kruis dragen. Soms denk ik, die Simon van Cyrene, die heeft geboft. Soms. Soms denk ik, die Jozef van Arimathea, hij heeft geboft. Die Nicodemus, die afhankelijk alleen maar 's nachts bij hem durfde te komen, die nam dan toch zijn kruis op. En hij wilde de smaadheid van Christus letterlijk grote rijkdom achter naar de schatten van deze wereld, heeft hij gedaan. Het is prachtig. Denk aan de Heer Jezus. Maar denk op hetzelfde moment dat er een moment gaat komen, een tijd gaat komen, een vrede tijdperk aanbreekt waarin de Heer Jezus schittert, waarin hij alle hulde krijgt. En dan zul je de schellen van de ogen, dit heeft God bedoeld. Oh, dit had hij al bedoeld voordat er überhaupt iets misging. Toen heeft hij zich dat voorgenomen en dat heeft hij ook uitgevoerd. En de sleutel is het kruis. En daarom moet het kruis zichtbaar blijven. Het kleed in bloed geverfd. Daarom. Als dat weggaat uit de prediking, is de sleutel weg. Dan zie je er niets meer van. Dan is het over. En dat gebeurt. Dan heb je nog steeds Pasen. Maar dan is Pasen ongeveer hetzelfde als een stol, eieren, een glaasje advocaat, omdat het een eiproduct is. En misschien nog een beetje noten schieten of zo. Dat gebeurde bij ons namelijk met Paas vroeger. Misschien hebben we een ander volksgebruik. Er blijft nog wel iets hangen, maar het gaat niet meer over hem. En als de duivel zijn gang gaat, dan duurt het niet meer zo lang, dat zelfs in kerken het niet meer gaat over hem, maar over onszelf. Het kleed en bloed geverfd. Hulde aan de koning, hulde aan de Heer Jezus. Amen. Ik wil nog graag met jullie danken. Onze God, onze Vader, u wilde dat de Heer Jezus gehuldigd zou worden en dat gaat u ook doorzetten. Dit gaat gebeuren. Er komt een tijd dat hij alle hulde krijgt en alle eer krijgt en alle aandacht krijgt, dat elke knie buigt voor hem en elke tong belijdt dat hij de Heere is. En wij zullen vanuit de hemel bijzonder toejuichend daarbij zijn. We zullen het verlangen hebben om dat nu al te doen. En Israël zal als een geweldige zegenkring rondom hem zijn dan. De oorlog is er niet meer. Vrede. Zegen. Ieder woont onder zijn eigen vijgenboom en onder zijn eigen wijnstok. Het wordt een prachtige tijd. Schitterend. De koe en de berin samen. Liggend. Leeuw stro etend als een rund. Onvoorstelbaar. En een kind speelt bij het hol van een giftige adder. Geen probleem. Alles ademt vrede. Alles ademt hulde voor hem. Uw zoon, de geliefde. De enige die voor u telt. En in hem zijn wij gezegend. En met hem zullen we een zegen verspreiden. In hem is het volk Israël gezegend. En met hem zullen ze zegen verspreiden. Dank u wel voor uw plannen. Dank u wel voor uw oneindige grootheid en liefde. We prijzen uw naam, Vader. Dank u wel dat we zo bij elkaar zijn. Ik wil u zo bidden dat ook de dag van morgen een dag van gedenken zal zijn. Een dag van hulde zal zijn. Dat ook de komende dagen weer dagen zullen zijn van grote blijdschap. Ik heb ook een beetje de indruk dat we zeggen, nou Goede Vrijdag, nou, dat moeten we zo snel mogelijk maar zien voorbij te komen. En dan hebben we Pasen. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Nou, dan zitten wij weer in het goede bootje. Maar om nu te denken aan het lijden, kunt u niet 1 uur met mij waken, zei de Heer Jezus. Ja, dat zijn we liever kwijt dan rijk. Ik wil het eenvoudig zeggen, Vader, omdat ik denk dat de duivel ons die kant op duwt. We willen u bidden of u ons een geweldige tijd wilt geven van hulde en van dank en van aanbidding. Ook aanbidding voor u, omdat u die hulde en die aanbidding ook waard bent. En de Vader zoekt aanbidders, zei de Heer Jezus. We willen u danken voor deze avond, voor elkaar. En als er hier gezeten zijn die de Heer Jezus nog niet kennen, dan wil ik u bidden dat ze de Heer Jezus zullen aannemen als hun heiland, als hun verlosser. En ook zullen zeggen, Heer Jezus, ik wil u volgen. Ik wil u huldigen. Hoe dan ook, in mijn binnenkamertje, in mijn slaapkamertje, of misschien wel in mijn zolderkamer. Maar ik wil u huldigen. Ook samen met mijn broeders en zusters, met mijn medegelovigen. Ik wil u huldigen, Heer Jezus, want u bent het centrum van de plannen van God. We willen u hartelijk danken dat we het zo in uw hand mogen leggen. Dank u voor vanavond. Amen.